Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen opnieuw kunt vinden in het boek van de psalmen. En vanmorgen lezen we psalm 93. Dus de schriftlezing is psalm 93.
Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart, dat zonder de wil mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakte. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.
De tekst voor de prediking van deze morgen, gemeente, is het u voorgelezen gedeelte psalm 93. We zijn een nieuw jaar ingegaan, gemeente, 2025. Misschien hebt u of jij wel een agenda of je houdt dat op je telefoon bij. En heb je al verschillende dingen ingepland en dingen afgesproken, afspraken gemaakt? Heb je je rooster voor school er al in staan? Zo hebben we onze dingen gepland. Maar we zijn altijd gewend, zeker ook in de kerk, om tegen elkaar te zeggen, we moeten daar wel bij bedenken, DV. Deo volente. Zo God wil. Want alles is uiteindelijk onzeker. Wij kunnen wel dingen plannen, maar wij weten niet of dat ook allemaal uitkomt. En juist aan het begin van een nieuw jaar staan we voor een onbekende toekomst. Want niemand van ons weet hoe dit jaar zal verlopen. Dat geldt voor alles wat er in de wereld gebeurt. Als je om je heen kijkt, dan denk je, hoe zal het allemaal gaan? Met Amerika, met Rusland, Europa, Oekraïne, Israël, noem allemaal maar op. Je denkt aan het kerkelijke leven, aan onze eigen christelijke gereformeerde kerken. Als de synode straks in het voorjaar een besluit zal nemen over de toekomst van onze kerken, welke gevolgen zal dat hebben, ook voor onze gemeente? Wij weten het niet. En je kunt ook kijken naar je eigen leven. Je kunt heel wat dingen inderdaad op je agenda hebben staan. Maar wij weten niet hoe het allemaal zou gaan lopen. En wij weten niet wat we zullen meemaken en wat we zullen tegenkomen. Met andere woorden, als je met één woord zou willen kenschetsen hoe we aan het begin van dit nieuwe jaar staan met z'n allen, dan is het wel onzekerheid. En tegenover die onzekerheid laat de Heere ons vanmorgen zien dat één ding vaststaat. En dat is zijn troon in de hemel. Hoe hoog de golven ook tegen die troon mogen aanslaan, zijn troon is onwankelbaar. En daar spreekt deze psalm vanmorgen van, gemeente. Psalm 93. Thema voor de prediking is: de Heere is koning. En we letten op 3 lijnen in deze psalm. Zijn troon staat vast. Zijn woord is betrouwbaar. En zijn huis is heilig. Dus de Heere is koning, zijn troon staat vast, zijn woord is betrouwbaar en zijn huis is heilig. Psalm 93, gemeente, dat is het begin van dat bundeltje, zo zei ik dat gisteravond al, van die psalmen die belijden dat de Heere de koning is en dat de Heere regeert. Zo heeft de Heere zich bekendgemaakt aan zijn volk Israël. En hij is niet alleen maar de koning over zijn eigen volk, over Israël, maar hij is ook koning over heel deze aarde. De Heere regeert over heel deze wereld die hij geschapen heeft en die uit zijn hand is voortgekomen. Gods troon staat vast. Dat is het eerste wat we in deze psalm zien. God is van eeuwigheid af. Hij is de eeuwige God. Kijk, het is niet zo met koningshuizen en met vorstenhuizen in deze wereld, die in bepaalde perioden van de geschiedenis een hele grote indruk kunnen maken en machtig zijn en machtig lijken te zijn, maar op een gegeven ogenblik dan verdwijnen die koningshuizen met al hun pracht en hun praal ook weer. En moet je soms zeggen, er is helemaal niks meer van overgebleven. Soms leken ze eeuwenlang onaantastbaar. Maar uiteindelijk was het opgaan, blinken, maar ook weer verzinken. Maar dat geldt niet van dit koningschap van de Heer. Want de dichter die zegt van deze koning, gij zijt van eeuwigheid, uw troon staat vast. Deze eeuwige koning heeft de wereld in zijn handen en houdt alles onder zijn regering en onder zijn controle en onder zijn heerschappij. En daarom is deze psalm ook een loflied op deze koning. Deze koning is bekleed met majesteit en met hoogheid. Hij heeft zich omgord met sterkte. Ja, aan alles is te zien dat deze koning de almachtige koning is die indruk maakt, bekleed met eer en majesteit. Je ziet bijvoorbeeld bij een kroning, en dan denk ik maar even wat nog niet zo heel lang geleden heeft plaatsgevonden in Londen, de kroning van koning Charles van het Verenigd Koninkrijk, dat in heel die ceremonie die daar gebeurde, alles schitterde van de pracht en de praal van deze koning. Een koningsmantel kreeg hij om, hij werd gezalfd als koning, kroon werd op zijn hoofd gezet. Maar al die schittering van zo'n aardse koning valt nog in het niet bij de heerlijkheid en de grootheid van deze koning, van wie deze dichter zingt. Hij is van eeuwigheid af God. En als we er even een beeld bij willen hebben, gemeente, dan laat de Bijbel ons ook wel zien hoe dat er in de hemel aan toe gaat waar die troon van God staat. Dan denk ik even aan het visioen dat Jesaja ontvangt wanneer hij meegenomen wordt in de geest naar de hemel. En dan ziet hij de Heere zitten, zo zegt hij, op een hoge en op een verheven troon. En de zomen van zijn gewaad die vulden de tempel. En de serafs, de engelen, die stonden boven hem. En de een riep tegen de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. En heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En Jesaja die is er zo diep van onder de indruk dat hij zegt, en dat hij ervan beeft, mijn ogen hebben de koning gezien. En als Johannes veel later op het eiland Patmos ook in de hemel mag blikken, dan ziet hij ook de Heere zitten op zijn troon in de hemel. Een troon die vaststaat. Niets en niemand kan die troon omverwerpen. En toch laat de dichter van Psalm 93 zien, gemeente, dat er een geweldige bedreiging is voor deze troon. En daar gebruikt hij beelden voor. Daar gebruikt hij vooral het beeld van het water voor. En hij zegt het tot drie keer toe hier in dit gedeelte in onze tekst. De rivieren verheffen, o Heere, de rivieren verheffen haar bruisen, de rivieren verheffen haar aanstoting. Aanstoting, dat zijn machtige golven die zo hoog slaan, zodat ze alles lijken weg te spoelen. Zoals je dat soms wel eens op een beeld ziet van een kotter op zee, dat in noodweer verkeert en je ziet die golven over dat schip heen slaan en je denkt, je ziet dat hele schip niet meer, want het gaat ten onder in de golven. En tot drie keer toe herhaalt de dichter dat hier. En dat is niet een onnodige herhaling waarvan je zegt, nou je kunt dat ook met één keer zeggen en dan is dat ook wel genoeg. Maar daarmee wil hij aangeven als dichter dat er een geweldige kracht van dit water uitgaat. De rivieren die verheffen haar bruisen. De rivieren verheffen haar bruisen. De rivieren verheffen haar bruisen. Met andere woorden, het lijkt wel een aanzwellende golf van water die alles dreigt te overspoelen. Ik weet niet of u dat wel eens hebt meegemaakt, gemeente, maar het is ons een keer overkomen tijdens onze vakantie in Frankrijk, dat we op de camping waren en dat was aan een rustig riviertje, zo leek het, toen we daar eerst aankwamen. En er was helemaal niks aan de hand en het was prachtig weer. En op een gegeven ogenblik, op een van de laatste dagen dat we op die vakantie waren, betrok ineens de lucht en ging het regenen en ging het stormen. En die rivier, dat rustige beekje, dat werd een snelstromende watermassa waar je op een gegeven ogenblik zelfs auto's in voorbij zag drijven, zodat we zelfs geëvacueerd moesten worden naar een hoger gelegen gedeelte. Nou, ik kan u wel zeggen, gemeente, dat je op zo'n moment, als je je spullen, wat je dan nog even gauw kunt pakken, mee kunt nemen en zo snel mogelijk van die camping probeert achter te komen, dat je dan wel even de schrik in de benen hebt. Zo kan dat dus zijn met dat water. Dat ineens tot een kolkende massa wordt. En misschien hebt u nog wel de beelden van een paar jaar geleden terug op uw netvlies van wat er in Zuid-Limburg gebeurde, toen ineens ook de rivieren overstroomden en zelfs allerlei huizen zo deden beven op hun fundamenten dat sommige zelfs instortten. En juist in deze dagen komen de beelden weer terug van 20 jaar geleden op tweede kerstdag, toen in Azië die geweldige tsunami ineens hele dorpen en zelfs steden voor een groot gedeelte verwoestte door het water en meer dan 200.000 mensen om het leven kwamen. Nou, zoiets moet u zich maar voorstellen bij wat de dichter hier zegt. De wateren verheffen haar bruis. Wat een geweldige, dreigende kracht kan er van het water uitgaan. En dat is niet alleen maar in de natuur zo. En al is het dan al een geweldige zegen dat je mag weten dat de Heere regeert. En dan denk ik ook aan onze vissermannen die elke week weer naar zee gaan en die met de macht en de kracht van dat water ook te maken hebben in hun leven. Dat ze mogen weten, de Heere die staat erboven en de Heere die regeert. Maar dat water, dat staat ook, gemeente, voor alle dreigende krachten en machten die er in deze wereld zijn en die zich tegen God verheffen. En die krachten en machten, die zijn er toch. In deze wereld, waar de vorst der duisternis bezig is om zijn verwoestend werk te doen. En we leven in een wereldgemeente, ik zei het al, waarin zoveel onzeker is. En ik weet niet of u een paar weken geleden gehoord hebt wat onze oud-minister-president Rutte zei als baas van de NAVO. En hij meende dat en hij was daarin toch wel ernstig dat hij zei, we hebben ons in Europa voor te bereiden op een oorlog. Hij zegt, ik weet niet of die er komt. Maar de situatie is wel zo dat we ons hebben voor te bereiden op een oorlog. Wat staat ons in 2025 te wachten, gemeente? Zien we niet de toename van het geweld? Ik zei het gisteravond al. Al die krachten van antisemitisme, terreur, die dood en verderf zaaien, de boze die bezig is. En al die krachten in deze wereld die bezig zijn om het schip van Gods kerk in deze wereld stuk te breken. En wat zijn er een golven van ongerechtigheid en van goddeloosheid en van zonde in deze wereld die ons allemaal dreigen te overspoelen. En wat zijn er een krachten die zich verheffen tegen God en tegen zijn heilig woord. Zoals onze catechismus dat zegt. Al die boze raadslagen die tegen Gods heilig woord bedacht worden. En hoe moeten we staande blijven in zo'n wereldgemeente? Met onze kinderen, met onze kleinkinderen, met onze achterkleinkinderen. Om de Heere te blijven dienen en de Heere te blijven vrezen. Als we zien die stroom van wereldgelijkvormigheid. Als we zien die stroom van oppervlakkigheid. Die als een overspoelende golf ook in onze samenleving. En ook ons kerkelijk leven dreigt te overspoelen. Die valse profetie die het woord van God bezig is om te verdraaien. En het evangelie aan te passen aan de mens van vandaag. Zegt die oude apostel Johannes het niet aan het einde van zijn leven dat de antichrist zal komen en dat we nu al zien dat vele antichristen zijn geworden. Zeker, we leven nog in vrijheid, gemeente, en daar mogen we ook ontzettend dankbaar voor zijn. En laten we de Heere bidden dat we dat mogen bewaren. Maar je kunt toch niet ontkennen dat we in een samenleving terecht zijn gekomen die als het gaat om God en zijn woord hoe langer vijandiger wordt. En dan al die golven die je kunnen overstromen in je persoonlijk leven. Die zorgen die je van 2024 hebt meegenomen in dit nieuwe jaar. De zorgen misschien wel in je gezin om één van je kinderen. De zorgen misschien wel om je kleinkinderen. De zorgen om de gezondheid van iemand die je zo lief en zo dierbaar is. Die golven die alsmaar groter lijken te worden, waardoor je levensschip op een geweldige manier heen en weer geslingerd wordt en je je afvraagt, hoe kom ik hier doorheen? En die golven kunnen alleen maar groter worden, gemeend. Zorg die je boven het hoofd groeit. Dat je het gevoel hebt, ik zink erin weg. En ik weet niet hoe ik er doorheen zal komen. Ja, dan kan ik me natuurlijk vanmorgen ook wel voorstellen dat er een jongere of oudere hier in de kerk zit die zegt, dominee, dat is allemaal wel mooi gezegd, maar zo erg is het in mijn leven helemaal niet. Ik kijk juist uit naar dit nieuwe jaar, naar alles wat er op de agenda staat en alles wat ik hoop mee te maken en alles wat ik hoop te gaan zien. Wat dat betreft, zoveel stormen zijn er in mijn leven niet. Mijn levensschip lijkt meer op een luxe jacht dat daar op de Middellandse Zee, daar aan de Côte d'Azur, daar in Frankrijk, daar op een prachtige zomerse dag over dat gladde, strak blauwe water vaart. Nou, dat kan natuurlijk. En op zichzelf genomen, dat zeg ik er vanmorgen ook maar bij, gemeente, is het ook niet zondig of verkeerd om uit te zien naar mooie dingen die de Heere ook wil geven. En zegeningen die de Heere wil schenken, ook in dit jaar. Als je samen je trouwdag hoopt te beleven. Of als je misschien samen uitziet naar de geboorte van je eerste kindje. Of van een volgend kindje dat je samen mag verwachten met je gezin. Of een jubileum dat je hoopt te vieren. Of een promotie die je hoopt te maken. Maar de vraag is vanmorgen wel, ouderen en jongeren. Ons leven kan dan op dit moment misschien wat lijken op zo'n gladde, strak blauwe, rimpeloze zee. Maar dan denk ik maar weer even aan wat ik daar meemaakte met mijn gezin in Frankrijk. Dat ineens het zo kan veranderen dat je te maken hebt met een kolkende massa waarop je levensschip ineens gaat slingeren en je te maken krijgt met het bruisen van het water. Alles is toch onzeker. Je kunt vandaag nog kerngezond in de kerk zitten en in dit nieuwe jaar op een gegeven ogenblik in de spreekkamer van de dokter zitten met een slecht nieuwsgesprek, dat hij tegen u of tegen jou moet zeggen, we hebben wat ontdekt en het is zo erg dat er eigenlijk niks meer aan te doen is. Of dacht u dat dat u of jou niet kan overkomen? Dat dat altijd bij een ander is. Dat je het wel hoort van een ander, maar je eigen leven gaat ver. Stormen kunnen over je eigen leven komen, gemeente. En wat dan? Als die grote storm van het oordeel aanbreekt over u en jouw leven, dat je dit jaar voor God moet verschijnen, wat is dan je houvast? Mag je dan met de dichter van Psalm 93 zeggen, deze koning die regeert in hemel en op aarde, dat is mijn koning, in wiens handen mijn leven veilig is voor tijd en eeuwigheid? En hebben juist Gods kinderen in deze wereld in hun leven niet te maken met de golven die je ook in je geestelijk leven kunnen overspoelen? Denk eens aan de discipelen gemeente, die ook in een nacht het meer opgingen. En toen was het ook nog allemaal gladjes en toen was het ook nog allemaal rustig. Maar ineens in die nacht stak de storm op en brak er nood weer uit. Daar over de zee van Tiberias. En de Heere Jezus die lag daar te slapen, daar in het schip. En het leek alsof hem eigenlijk niks aantrok. En de discipelen die waren in zulke grote nood, dat ze zeiden, Heere, help ons, behoed ons, want wij vergaan. Beleiden we het niet als we de Heere hebben leren kennen? Dat wij juist in onszelf geen enkele kracht hebben, ook tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid die nog altijd parten speelt in ons leven. Hebt u dat nooit? Dat die macht van de zonde soms zo sterk in je leven zich weer kan manifesteren, dat je er bang voor wordt en dat je zegt, Heere, bewaart u me er toch alstublieft voor, dat ik niet weer door die ene zonde misschien, waarin ik zo zwak ben en waarin ik zo makkelijk kan vallen, weer wordt meegezogen en wordt meegesleurd. Zingen we het niet met het gebed des Heeren? Wij zijn toch zwak en zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Wat zijn we gemeente als we aan onszelf worden overgelaten. Als de Heere ons maar een ogenblik aan onszelf overlaat. Wat wordt er van ons in die staat. Zo gij, o Vader, ons verlaat. De duivel die je aanvecht. En de duivel die het zo benauwd kan maken. En de duivel die zo kan doordringen tot in je geest en tot in je ziel. Dat er ook verschillenden ook wel eens onder ons zijn. Die psychisch daar soms zo door gekweld worden. Dat ze ook niet meer weten hoe het verder moet. Die macht van het water gemeen. De dichter van Psalm 93, die is toch wel heel realistisch als hij zegt over dat water. Dat is een aanzwellende golf dat ons dreigt te overspoelen. Maar juist dan klinkt hier in deze psalm het geloofslied gemeen. Is het u opgevallen? Dat machtige woordje, doch hier in deze tekst, dat woordje maar. Doch de Heere is in de hoogte geweldiger. De Heere is geweldiger dan het bruisen van de grote wateren. De Heere is geweldiger dan de geweldige baren van de zee. Gods troon staat vast. En als Johannes dan op Patmos is gemeente, dan ziet hij op die troon die daar in de hemel staat en die daar eeuwig staat. Dan ziet hij niet alleen de Heere zitten op zijn troon als de koning die regeert over hemel en aarde. Maar dan ziet hij dat deze God zijn zoon heeft gezonden naar deze wereld. Als het lam dat de zonde heeft weggedragen. En dat dit lam in de troon is en de boekrol van de wereldregering en de wereldgeschiedenis in zijn handen heeft. Wij mogen onze tekst zien in nieuwtestamentisch licht vanmorgen gemeen. De Heilige Geest werpt ons vanmorgen het volle licht op de troon in de hemel die eeuwig vaststaat. Omdat Jezus Christus daar het lam is. Die zijn kerk gekocht heeft met de dure prijs van zijn bloed. En zegt u maar, waar zie je dat nou in deze wereld? En hoe kun je daar nou zo zeker van zijn dat dat zo is? Of u zegt, dat ervaar ik juist niet. En het lijkt wel alsof de Heere me aan mijn lot overlaat. En of de Heere zich niks meer van deze wereld aantrekt. Inderdaad, gemeente, vanuit onszelf zie je dat ook niet. Daar moeten je ogen voor geopend worden. Want een mens van nature die denkt dat hij zelf koning is en zelf baas is in deze wereld. En niet zo heel veel met God te maken heeft. Wij buigen nog niet zo gemakkelijk voor deze koning die regeert in hemel en op aarde, gemeent. Is het juist niet onze zonde in het paradijs geweest dat we zelf koning wilden zijn en afscheid wilden nemen van deze God? Kijk, en dat is nou wat de Heilige Geest wil doen, ook vanmorgen. Onze ogen openen voor deze koning. Opdat we met deze dichter het geloofslied gaan zingen dat de Heere regeert. En dat is een belijdenis, gemeente, voor het volk van Israël, maar ook tegenover alle heidenenvolken, dat de Heere alleen de enige en de waarachtige God is. En dat het volk van Israël het ook maar niet moet zoeken bij die afgoden en bij die andere goden van de andere volkeren, waar zoveel ook voor neerknielen en waar ze hun verwachting en hun vertrouwen op stellen. De God van de welvaart, zoals wij daar misschien vandaag op vertrouwen. Of de God van onze eigen kracht en van ons eigen inzicht. Of de God van onze eigen gerechtigheid, dat we onszelf nog wel beter voelen dan een ander. Nee, in deze psalm klinkt een indringend en machtig appel, gemeente, om te buigen voor koning Jezus. Doe je dat, jonge mens? Ouderen in de kerk, is dat het geheim van ons leven geworden, dat we door de knieën gegaan zijn voor deze koning die leeft tot in eeuwigheid. En dat we het ontdekt hebben, er is geen zaliger leven dan het leven met hem. Een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan geven. En deze koning, zegt Psalm 93, is het lam dat op de troon zit, de leeuw uit de stam van Juda. Dat is ook zo'n prachtig beeld, jongens en meisjes. Een leeuw die wil je toch niet tegenkomen zomaar in het wild, om het maar zo te zeggen. Je bent blij als je een leeuw alleen maar in een dierentuin ziet achter de tralies, want dan weet je, dan ben ik veilig. Een leeuw dat straalt macht en kracht uit. Een leeuw, dat is iemand die je kan verdelgen en die je kan doden. En zo is de Heere Jezus. Dat is natuurlijk wel een beeld, maar dat is wat ermee bedoeld wordt, dat hij alle macht uitstraalt en dat hij sterker is en krachtiger is dan alles en iedereen. Dat is de boodschap aan het begin van 2025, gemeente. En ik vraag het u vanmorgen. Heeft de Heilige Geest u en jouw ogen geopend voor die diepe realiteit dat God de Heere regeert? En dat je gebroken bent in je eigen kracht en in je eigen waan dat je zelf koning bent over je leven. En dat je ontdekt hebt, mijn leven is veilig in de handen van deze God en van deze Heere Jezus Christus. Kijk, dan kan het wel stormen hier op aarde. En dan kan het stormen in mijn eigen leven. En dan kan het stormen in het kerkelijke leven. Maar dan ligt mijn toekomst vast in de handen van hem die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En hij is bezig om in deze wereld zijn werk af te maken, wat hij begonnen is toen na de zondeval in het verloren paradijs. Toen is hij begonnen om zich een gemeente te vergaderen die hij van eeuwigheid verkoren heeft, uit het verloren menselijke geslacht, om zondaren te trekken en om zondaren bij de Heere Jezus te brengen. En om straks een bruidskerk als een gemeente zonder vlek en zonder rimpel hem voor te stellen voor die troon. 2025 is een jaar waarin de Heere doorgaat naar zijn welbehagen met dat werk gemeen. Daarom is het zo'n zegen dat je vandaag in de kerk mag beginnen. En daarom is het zo'n zegen dat je mag weten, zolang God het geeft, dat we elke eerste dag van de week hier samen mogen komen. Hoe hoog de golven ook gaan. Dit staat vast, gemeente, de poorten van de hel zullen de gemeente van de Heere Jezus Christus nooit overweldigen. En als ik dan dreig weggespoeld te worden, en als ik dan in mijn eigen leven de kracht en de macht van de zonde zo sterk ervaar, dan mag ik op hem zien die op de troon zit en die mij gekocht heeft met zijn bloed. En dan mag ik weten, deze koning is sterker en machtiger dan mijn zonde en mijn ongerechtigheid. En hij heeft mij gekocht met zijn bloed. En dat bloed dat reinigt van alle zonde. En door zijn geest bewaart hij mij bij de verworven verlossing. En door zijn heilige geest mag ik zien, gemeente, dat deze koning aan het roer staat van mijn levensschip. En hij zal koers houden om mijn levensschip in de haven van de eeuwige rust straks binnen te loodsen, als het zover is. Wat een troost, gemeente. Wat een vastheid voor een ieder die van Christus is. Ziet u hem vanmorgen, die machtiger is dan de dood, de duivel, de graf en de hel, de wateren van de zee. Ziet u hem vanmorgen op zijn troon en zegt u het met Jesaja na. Mijn ogen hebben de koning gezien. Kijk, dan kun je verder. Ook in 2025. En deze dichter die onderstreept, gemeente, dat dat vast en betrouwbaar is. Ook in dat laatste vers van deze psalm waar we dan nog even bij stil willen staan. Want daar zegt deze dichter als het ware, ik zit niet maar iets te vertellen waarvan je maar moet afvragen of dat waar is en of dat wel betrouwbaar is. Nee, hij zegt, uw getuigenissen, de getuigenissen van deze koning zijn zeer getrouw. En dat woord getuigenis, en dat is een woord wat je onder andere in Psalm 119 tegenkomt. En daar gaat het niet alleen maar om de verordeningen en om de geboden van de Heere, maar om het hele woord van God en de openbaring van God. Laten we allereerst dat maar even op die letterlijke betekenis ingaan. Uw getuigenissen, uw verordeningen, uw geboden, uw rechten, uw inzettingen zijn zeer getrouw. Zeer getrouw. Daar wordt in het Hebreeuws het woord gebruikt waar het woord amen van ons is afgeleid. Het zal waar en zeker zijn. Met andere woorden, zo vast als zijn troon staat, zo vast is het ook met zijn getuigenis. Daar kom je niet bedrogen mee uit. Die verordeningen van de Heere, die geboden van de Heere, die geven leiding aan het leven van zijn onderdanen, zodat ze de weg zien die ze door dit leven moeten gaan. Daar mogen ze op vertrouwen, gemeente, in die stormen van het leven, dat ze het kompas van Gods woord en van Gods geboden hebben. Dat is wat deze dichter geleerd heeft. Uw geboden, uw wet zijn mijn betrachtingen de ganse dag. En dat laat Johannes ook in zijn openbaring zien, gemeente, in het laatste Bijbelboek. Als hij het heeft over de mensen tegen wie de duivel zich keert, die grote draak die bezig is om die vrouw, weet u wel, te verslinden. Dan staat er de overige van het zaad van die vrouw. Wie zijn dat die door de duivel vervolgd worden? Dat zijn hen die het getuigenis van Jezus Christus hebben, en dan staat er heel nadrukkelijk bij, en Gods geboden bewaren. Gods geboden bewaren. Staat dat nou op de agenda, jongens en meisjes, ook in ons leven, ook in jullie leven, dat je graag wil doen wat de Heere wil? Jonge mens, is dat het gebed op je nieuwsjaarsdag? Heere, wilt u geven dat ik in uw wegen wandel? Want dat is waar de Heilige Geest op uit is in het leven van mensen die worden wedergeboren. die deze koning met heel hun hart gaan dienen. Die zeggen, ik maak zelf niet meer uit wat goed en wat kwaad is. Kijk, dat is de geest van de tijd waarin we vandaag leven. En er zijn vandaag ook mensen, tot in de kerken toe, die zeggen in God te geloven. Maar die ondertussen zeggen, je kunt zelf ook uitmaken hoe je leeft en wat je doet. Daar heb je die geboden van de Here niet meer voor nodig. Dat hoort bij het Oude Testament. We zijn inmiddels de gemeente van het Nieuwe Testament. En wij kunnen onder de leiding van de Heilige Geest zelf wel aanvoelen wat goed en kwaad is. En dan krijg je, gemeente, wat je in onze tijd hand over hand ziet toenemen. En wat je zo'n pijn en verdriet kan doen als je dat woord van de Heere hebt liefgekregen. Dat mensen zeggen, ja, dat staat nou wel in de Bijbel. En inderdaad staat het zo in de Bijbel. Maar wij kunnen dat vandaag anders lezen en we kunnen dat vandaag anders uitleggen dan eeuwenlang gedaan is. En dan kunnen we het voor onszelf een heel stuk makkelijker maken. En zelfs uithouden met zonden in ons leven. Maar ik zeg vanmorgen, gemeente, en ik moet dat doen als dienaar van het woord, om u eerlijk te behandelen, ook in de prediking. En ik hoop dat de Heere ons dat ook geeft, ook in het komende jaar, als dienaren van het woord. En ik hoop dat u ook vurig bidt, dat we bij het woord van God bewaard blijven, ook als gemeente. Als ons levensschip koers wil houden in de richting van de haven van het eeuwige behoud, dan zullen we moeten varen op het kompas van dit woord. Want uw getuigenissen zijn zeer getrouw. Dat woord verandert niet. Daar kunnen wij er wel soms wat van maken. Dat de Heer het vandaag heel anders bedoeld heeft dan toen hij het heeft laten opschrijven door de Heilige Geest. Maar gemeente, God beware ons ervoor dat we zouden afwijken van zijn woord ter rechter of ter linkerzijde. Zijn getuigenissen zijn zeer getrouw. Kijk, en die getuigenissen, dat zijn, ik zei het net al, dat is heel de Torah. Zoals God die gegeven heeft. Dat zijn ook de beloften van de Heere. Kijk, en daar mag je dan hou vast in vinden, in dat woord van de Heere. Ook in 2025. Want de Heere die zegt het toch immers in zijn woord. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En wanneer de rivieren, en de rivieren zullen u niet overstromen. Of wat dacht u van wat we straks naar de preek gaan zingen? De Heere heeft zelf ons toegezegd. Ik zal door macht en wijs beleid uit Bazan u weer doen komen. U zullen als op Mozes bee. Als uw pad loopt door de zee, geen golven overstroom. Die beloften van de Heere zijn waar, gemeente. Jongens en meisjes, dat is niet een ketting of een armband die je stuk kunt breken, zodat die helemaal waardeloos is en je er niks meer mee kunt beginnen. Die ketting van de beloften Gods, die zijn zo vast en zo betrouwbaar. Nee, dat betekent niet dat je geen strijd en geen twijfel meer hebt. Dat kan ook in 2024 zijn. En de golven die kunnen hoog gaan. En de aanvechting die kan toenemen. Lees je juist niet in de Bijbel van Gods kinderen. Ik geloof, Heer. Maar komt u mijn ongelovigheid te hulp? En wat kun je er soms door het ongeloof wat er nog in je hart is overgebleven. En het wantrouwen wat er soms tegen de Heere nog te vinden is, wat kun je soms aangevochten worden en een strijd hebben om op de Heere te blijven vertrouwen, gemeente. Mag ik een voorbeeld noemen? De dichter van Psalm 43 die zegt, gij zijt de God van mijn sterkte. Waarom verstoot gij mij dan? U bent de God van mijn sterkte. Dan zeg je, deze man die heeft zijn vastheid in God. En hij zegt er gelijk achteraan, waarom verstoot gij mij dan? Kijk, als je alleen met je verstand gelooft, gemeente, dan snap je daar helemaal niks van. En als je alleen maar oppervlakkig gelooft in de zin van, ja, God is met ons en het komt allemaal wel goed, dan snap je dat ook niet. Mensen die altijd maar zeggen, ja, je moet gewoon geloven en vertrouwen, punt uit. Klaar is Kees en dan heb je het. Maar waar de Heilige Geest werkt, gemeente, daar kom ik in de strijd terecht, omdat God mij alles afneemt waarop ik misschien probeer te vertrouwen en me aan vast te houden in de golven van het leven. Om mij te leren om alleen maar te vertrouwen op deze God, op deze koning. Kijk, dat is het levende geloof, gemeente. Dat levende geloof dat in de strijd wordt geboren en versterkt door de Heilige Geest. Als je gaat hangen, met eerbied gesproken, aan de anker van Gods vaste belofte. Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Gaan we zo het nieuwe jaar in. Onder deze koning, kijk gemeente, dan ben je net als Noach veilig in de ark tegen het water, tegen de zondvloed. Maar als je aan het begin van 2025 deze Heere niet kent en de Heere Jezus niet kent, dan sta je buiten de ark, gemeente. En als dan straks de watervloed zal komen en God sluit de deur van de ark, dan ben je te laat. Dan kom je om in het water. Voor eeuwig. De ark staat nog open. God laat zijn woord nog verkondigen. Opdat we tot dat volk zullen behoren. Dat zingt met de dichter van Psalm 93. De Heere regeert. Uw getuigenissen zijn zeer getrouw. En dan tenslotte nog even, de heiligheid is uw huis sierlijk tot in lengte vandaag. Heiligheid, dat is het sieraad van het huis van God. Heiligheid, dat betekent apart gezet, toegewijd aan God, voor de dienst van God. Dat was in het Oude Testament natuurlijk de tempel. Daar zag de dichter ook naar uit om in die tempel te zijn. In die tempel, zo hebben we gezongen met Psalm 29, daar is een mens veilig die zich daar mag buigen voor God. In het Nieuwe Testament kennen we de tempel niet meer. We kennen de kerk, zeggen we dan. Ja, het gaat dan niet om het stenen gebouw, gemeente. Maar het gaat er dan om wat hier plaatsvindt, de samenkomst van de gemeente. Waar we in de naam van de drie enige God samenkomen. En dat maakt ook deze kerk tot een heilige plek. Want waar de Heere is, de heilige Heer, daar is heiligheid ook een sieraad voor de kerk. Wat maakt de kerk nou tot de kerk? Niet dat wij er zijn. Niet dat wij het zo goed doen. En niet dat wij het allemaal zo keurig in orde hebben. Maar dat God er zelf is en dat Hij er woont en dat Hij hier spreekt. Hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Dat is het sierlijke van Gods huis. Het is opvallend, gemeente, dat in de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, de Septuaginta, dat is het Oude Testament dat in het Grieks geschreven is, met het oog op de vele Joden die buiten Palestina woonden, in de tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament, dat er boven deze psalm geschreven staat, dat lees je natuurlijk hier niet in onze vertaling, dat deze psalm bestemd is voor de voorsabbat, de dag van de voorsabbat. Dat is dus de vrijdag die voorafgaat aan het begin van de sabbat. Om te laten zien, deze plek is de plek van de sabbatsrust. Gods huis. Hier wordt de rust geschonken. Hier komt de Heere met zijn volk samen. En hier wil de Heere ons in de stormen van het leven door zijn woord en geest onderwijzen. Hier wordt de nieuwtestamentische sabbat beleefd met de dienst van de verzoening. Laat u met God verzoenen. Wat een voorrecht, gemeente. Dat we straks, als God het geeft, elke zondag ook dit jaar naar de kerk kunnen. Laten we erom bidden dat we de vrijheid mogen behouden om dat te kunnen. In alle stormen van het leven. In dagen van rouw en in dagen van verdriet. In dagen van vreugde en in dagen van tegenspoed. Hier samen mogen komen met de gemeente. Op deze plek die heilig is, omdat God hier zelf wil wonen. En als je dat gaat beseffen, en dat moet u voor uzelf ook maar even meenemen en overdenken. Als je dat gaat beseffen, dat dit dus heilige grond is, omdat de Heere hier zelf wil wonen en werken in het midden van zijn volk. Dan verlang je er zelf ook naar om toegewijd voor de Heere te leven. Dan heeft dat te maken met de manier waarop je naar de kerk komt op zondag. De manier waarop je zit te luisteren. Op de manier waarop je betrokken bent bij de zondagse eredienst. Heiligheid is toch de familietrek van Gods kinderen. Verlangt u ernaar? Soms heb je een lijstje met goede voornemens of een bucketlist waarvan je zegt, dat wil ik graag doen en dat wil ik graag bereiken. Maar hebben wij nou de Heere zo lief gekregen? Dat we zeggen, hoe het ook gaat in 2024, maar dit is wat het verlangen van mijn hart is. Ik wil voor deze God leven, die het zo waard is. Ik wil zijn geboden uit liefde en uit dankbaarheid doen. Omdat hij mijn koning is die op de troon zit. Lam de Heere Jezus, dat mij gekocht heeft, mij gered heeft van het eeuwige verderf en mij in het huisgezin van God een plek heeft gegeven. Verlang je er toch naar om in 2025 voor de Heere te leven? Dan verlang je ook om heilig te leven. Nee, dat is niet dat je zondeloos wordt. Maar dan verlang je er wel naar om tegen de zonde te strijden. Om de zonde te haten en te laten. En met vreugde de geboden van de Heere te doen. Robert Murray McChain, een Schotse predikant die maar 29 jaar is geworden. En die in de Schotse havenstad Dundee een aantal jaren predikant mocht zijn. Die bad dus op een gegeven ogenblik toen het ging over het verlangen van Gods kinderen om helemaal voor God te leven. Hij zei en hij vroeg aan de Heere: Heere, maak mij zo heilig als een gerechtvaardigde zondaar hier op aarde maar zijn kan. Is dat nou ons verlangen, gemeente? Dat deze God ons alles geworden is en dat we mogen weten. In al die stormen van het leven, koerst mijn levensschip aan, naar de haven van de eeuwige rust, om daar voor eeuwig aan te meren, en de drie enige God voor zijn troon eeuwig te loven en te danken. Amen.